I'm not sure what you said, but thank you, Peter.
Okay. Ik ben niet zeker wat je gezegd hebt, maar dank u wel, Peter.
And thank you all for being here this afternoon.
En bedankt allemaal om hier op het middaguur te zijn.
I'm not going to spend a lot of time reviewing what we covered last night.
Ik ga niet veel tijd doorbrengen in het herhalen van wat we gisteravond gezien hebben.
For one thing, we don't have time.
Ten eerste omdat we de tijd daar niet voor hebben.
Because we have so much new material to cover this afternoon.
Omdat we zoveel nieuwe gedachten die we moeten gaan behandelen te zien hebben vandaag.
So, for now, what I will say briefly is this.
Dus wat ik nu zal zeggen in het kort is dit.
We saw last night the giving of the Great Commission.
We zagen gisteravond het geven van het grote zendingsbevel.
Jesus did this after the resurrection, but before ascending back into heaven.
Jezus deed dit na de opstanding en voordat hij ten hemel opvoer.
And then we saw that beginning in Acts 2, the church was established by the preaching of the gospel, just as Jesus said.
En dan zien we in Handelingen 2, het begin van de gemeente, dat het evangelie werd gepredikt, net zoals Jezus het gezegd had.
We paused to talk about some basic scriptural truths about the church of the New Testament.
We hebben kort ook even stilgestaan bij enkele basisprincipes over de gemeente, wat het Nieuwe Testament daarover leert.
But we trace the history starting in Jerusalem.
Maar we zijn de geschiedenis nagegaan, beginnende bij Jeruzalem.
And we saw the spread of the gospel in Judea and Samaria.
En we zagen de verspreiding van het evangelie in Judea en Samaria.
And to the uttermost part of the earth.
En naar het uiterste deel van de aarde.
And so along that line we covered the first two of Paul's journeys.
En in die gedachte hebben we dan ook de eerste twee reizen van Paulus gezien.
And this brings us to where we are right now with journey number 3.
En dit brengt ons bij waar we nu zijn, namelijk reis nummer 3.
So, we will begin from Antioch.
So we beginnen van Antiochië.
We'll pass through Cilicia.
We gaan door Cilicia.
And we'll revisit the churches of Galatia.
En we zullen de gemeente van Galatië opnieuw bezoeken.
That's just mentioned briefly.
Dat is een kort even opmerken.
Where we're going to be for the most part in journey number 3 is right here at Ephesus, right there.
Het grootste deel van reis 3 zal in Efeze zijn, daar zo.
Now, after that, we will revisit the churches of Macedonia and Achaia or Greece.
Dus daarna zullen we de plaats in Macedonië verder gaan bezien en ook in Achaia, dus Griekenland.
But Paul labored in Ephesus about 3 years. That's longer than he stayed anywhere else.
Maar Paulus werkte in Efeze 3 jaar. En dat is het langste waar hij ooit gebleven is.
So we have young people that are coming to see more closely. This is good.
Dus we hebben kleine kindjes die alles heel dicht willen zien.
I don't blame them, they want to see these maps. So here we are in Ephesus.
Dus hier zijn we in Efeze.
Now, the text before this passage is going to say Paul reasoned in the synagogue. He met with disciples in the synagogue for 3 months.
De tekst voor deze passage zegt dat Paulus met de discipelen redeneerde in de tempel.
In the synagogue.
In de synagoge.
But then after that he made arrangements in the school of Tyrannus to meet with the disciples there.
Maar daarna maakte hij afspraken om in de school van Tyrannus samen te komen met de discipelen.
That's where this text takes up when it says that went on for 2 years.
En daar gaat het deze tekst dan verder waar het staat dat dit verder ging voor 2 jaar.
So, not only did the people in Ephesus hear the word, but throughout all the province of Asia.
Dus niet alleen de mensen in Efeze hoorden het woord, maar ook in heel de provincie van Azië.
By the way, last night we said that Antioch of Syria was the third largest city in the world at that time.
Gisteren hebben we gezegd dat Antiochië in die tijd de derde grootste stad ter wereld was.
Ephesus, where we are now, was the fourth largest city in the world.
Efeze was de vierde grootste stad van de wereld.
So you see, the land routes and the sea routes came together here at Ephesus.
Dus we zien het land, maar ook de zee, alles komt samen in Efeze.
So lots of commerce, a very prosperous city.
Dus er was veel handel en het was een zeer welvarende stad.
Plus, one of the seven wonders of the ancient world.
Plus we vinden daar ook een van de zeven wonderen van de oude wereld.
We'll talk about Artemis of the Ephesians a bit later.
We zullen spreken over Artemis van de Ephesiërs iets verder in de les.
I mentioned that Paul reasoned in the school of Tyrannus.
Ik heb vermeld dat Paulus redeneerde en sprak in de school van Tyrannus.
And what you're seeing here in the center is the restoration of a library at Ephesus.
En wat we hier zien is een restauratie van de bibliotheek.
But there are indications that the school of Tyrannus would have been just here on the left-hand side, that this would have been the area where Paul would be meeting and teaching for those 2 years.
Er zijn indicaties dat aan het linker gedeelte dat de school was waar Paulus voor 2 jaar leerde.
Now, when it mentions that all who were in the province of Asia heard the word, let's see what that means.
Nu, als de passage spreekt dat alle in Azië het woord hoorden, laten we eens kijken wat dat betekent.
Asia does not mean the whole continent of Asia like we might use the word today.
Azië betekent niet het hele continent Azië zoals wij het woord vandaag de dag gebruiken.
But in New Testament times it would be this province here. This is the province of Asia.
Maar in New Testamentische tijden zou het deze provincie zijn.
Today that would be a portion of Western Turkey.
En dit zou vandaag de dag een deel zijn van West-Turkije.
Now, when it says all that were in Asia heard the word, let's see what that means further.
Nu, wat betekent dat nog meer? Dat alle die in Azië het woord horen.
For example, Colossae is 160 kilometers east of Ephesus.
Colosse is 160 kilometer oost van Ephesus.
Paul did not personally go there to establish the church.
Paulus is niet zelf daar naartoe gegaan om de gemeente daar te stichten.
But he taught people that went there and established the church at Colossae.
Maar hij leerde mensen die naar Colosse zijn gegaan en daar de gemeente hebben gesticht.
Also at this time, other churches were established, Hierapolis and Laodicea.
En rond deze tijd zijn ook andere gemeentes gesticht, namelijk Laodicea en Hierapolis.
All three of these congregations are referred to in the book of Colossians.
En deze drie gemeentes, daar wordt naar verwezen in de brief van Colossense.
In Colossians 4:13, Paul is writing to the church at Colossae.
In Colossense hoofdstuk 4 vers 13 zien we dat Paulus een brief schrijft aan de Colossense.
And he's mentioning about Epaphras, who was one of the Colossian brethren.
En hij verwijst naar Epaphras, die daar een broeder was.
So let's see what Paul says.
Laten we dan eens kijken wat Paulus zegt.
Read please.
Want ik kan in vers 13 van hem getuigen dat hij zich veel moeite heeft gegeven voor u en voor hen die te Laodicea en te Hierapolis zijn.
And now verse 15 please.
En vers 15. Groet de broeders te Laodicea. Ook Nympha met de gemeente bij haar en huis.
En nu vers 16.
Vers 16. En wanneer deze brief bij u is voorgelezen, zorg dan dat hij ook in de gemeente te Laodicea voorgelezen wordt. En dat ook jij die van Laodicea u laat voorlezen.
So, do you see the point?
Ziet je het punt?
When you're reading Acts 19 and it says all that were in Asia heard the word.
Dus wanneer jij Handelingen hoofdstuk 19 leest en er staat dat alle in Azië het woord hoorden.
That means as a result of Paul's labors in Ephesus, the churches like these three right here were established at this point in time.
Dan betekent dat vanuit het werk dat Paulus in Efeze deed, er ook in die andere steden gemeentes werden gesticht.
And we have photos of all of these places.
En we hebben foto's van al deze plaatsen.
We are standing here at Laodicea.
Hier staan we in Laodicea.
We're looking across the Lycus River Valley.
Dus we kijken over de vallei van de Lycus rivier.
And this is Hierapolis.
En dat is Hierapolis.
Now, as this also is Hierapolis.
De dorp.
The theater.
Het theater in die stad.
Still looking from Ephesus around this mountain. The other side of this mountain is where Colossae is located.
Dus nog steeds vanuit Efeze bekeken is aan de andere kant van het gebergte is Laodicea.
So now we go around the mountain.
Dus nu gaan we rond de berg.
And we're just 10 miles away, let's see, 16 kilometers.
En we zijn 16 kilometer verder.
And here is Colossae.
En hier is Colosse.
Colossae, do you see as you look at Bible sites how different they can be?
Excuse me.
as you look at biblical sites, how different they can appear.
Dus als we kijken naar die verschillende plaatsen, dan zien we dat ze verschillend uitzagen.
At Laodicea, there's been a lot of excavation. You can see lots of ancient ruins.
In Laodicea, daar zijn zeer veel opgravingen gedaan. Je kunt daar zeer veel ruïnes bezichtigen.
But the letter, the New Testament letter of Colossians, went to a congregation that met right up here.
En de brief van Colossense, die wij kunnen lezen, die ging naar een gemeente die daar samenkwam.
And this is just a mound where the city was.
And this is like some berg where the stad was.
If you dig down, you would find all kinds of ruins.
Als je daar zou beginnen te begraven, dan vind je van allerlei artefacten en ruïnes.
Now we're back in Ephesus.
Nu zijn we terug in Efeze.
I was just pausing to let you see the kind of work Paul was doing, how the word spread from there.
Ik heb u gewoon willen laten zien welk soort werk Paulus deed en hoe zijn werk zich verspreidde.
Now what you're seeing here is the commercial agora, the marketplace.
Wat je hier ziet is de marktplaats.
Do you remember Demetrius, the silversmith? He would have had a shop somewhere in this area.
Herinnert u Demetrius, de silversmith? Hij zou hier ergens een winkel hebben gehad.
Let me just show you a little bit about the place, the region around Ephesus, the area.
Laat me jullie wat laten zien over de regio in Efeze, hoe het eruit zag.
This is the theater mentioned in the scripture.
Dit is het theater waar de Bijbel over spreekt.
It will tell us a bit later when Demetrius stirred up the crowds.
Het zal ons vertellen dat wanneer Demetrius op een gegeven moment het volk in oproer bracht.
He says, listen, we make these little silver shrines of Artemis.
En hij zei, kijk, wij maken hier die kleine beeldjes van Artemis.
People come from all over to buy those. That's how we make our living.
En de mensen komen van overal om die zilveren beeldjes te kopen. En dat is hoe wij ons geld verdienen.
If Paul keeps preaching that there are no gods except one God, we'll be out of business.
Als Paulus blijft prediken dat er geen andere goden zijn, geen handgemaakte goden zijn, ja, dan zullen wij ons werk verliezen.
And people won't come here to see our goddess Artemis.
En de mensen zullen hier niet meer komen om onze godin Artemis te bekijken.
Well, when he said that to his fellow craftsmen, the whole city came and they came in this theater.
En toen hij deze woorden sprak, kwam heel de stad bijeen en ze kwamen hier in dit theater samen.
And it holds 25,000 people.
En daar kunnen 25,000 mensen in.
And it says for the space of 2 hours, this theater rang out with the words, "Great is Artemis of the Ephesians," over and over again.
En er staat geschreven dat het volk die massa voor 2 uren lang schreeuwde, "Groot is Artemis."
Again, when you read the Bible, real places, real events, real people.
Dus wanneer je de Bijbel leest, zie je dat het gaat om echte plaatsen, echte mensen, echte gebeurtenissen.
Now, while we're here at the upper part of the theater, let me show you something else.
Nu, terwijl we hier zijn aan het bovenste gedeelte van het theater, laat me nog iets anders zien.
This street that leads out down from the theater went to the harbor.
Deze straat die we daar zien, die leidt naar de haven.
It's called the Harbor Street for that reason.
En hij wordt daarom ook de havenstraat genoemd.
Now, it has filled in and silted up over the years.
Door de jaren heen hebben zich daar zandduinen gevormd.
When I made this photograph, you could see a little bit of water here and there, but usually there's not any water there.
Toen ik deze foto maakte, kun je daar in de achtergrond water zien, maar normaal gezien is daar geen water.
But in New Testament times, when people sail to or from Ephesus, they would go down this road, get on the ship here, or if the ship landed, they'd get off and come up the street here.
In New Testamentische tijden is daar waar het water is, daar zouden de boten komen, de mensen zouden daar afstappen en op deze weg gelopen hebben.
This is one of those situations like we were explaining last night that we can say for sure Paul walked on this street to get to the ship because that's the only way you could go.
Dit is zo'n situatie waar we gisteravond over gesproken hebben, dat Paulus op deze straat heeft gelopen omdat dit de enigste weg is om naar de haven te gaan.
But I mentioned a while ago that one of the 7 wonders of the world was located here at Ephesus.
Ik zei juist dat een van de 7 wereldwonderen hier in Efeze te vinden is.
This is an artist's conception of the temple of Artemis, also called Diana.
Dit is een artistieke indruk van de tempel van Diana.
People came from all over to visit here and to worship here and to buy souvenirs.
En de mensen kwamen van heinde en ver om hier te aanbidden en om souvenirs te kopen.
Would you like to see what it looks like today?
Wilt je zien hoe het er vandaag de dag uitziet?
This is it today.
Dit is de plaats vandaag de dag.
You can still see the rectangular form where the temple was.
Je kunt de rechthoekige vorm nog steeds zien waar de tempel was.
And some of the foundation stones.
En enkele van de fundamentstenen.
One lone column remains.
En één staande kolom blijft er nog over.
With a pelican on the top.
Met een pelikaan erboven.
But in Paul's day, people came from everywhere to this location to worship.
Maar in Paulus' dagen kwamen de mensen van heel ver om hier te aanbidden.
This is an image of Artemis. This is the goddess people were worshiping.
Dit is een afbeelding van Artemis. Dit is de godin die de mensen aanbaden.
Then there was much immorality in the worship. That's how they did it.
En er was zeer veel immoraliteit in hun aanbidding.
So, after Paul's work in Ephesus.
Na zijn werk in Efeze.
And it was a total, he'll say later, a total of about 3 years.
En later zegt hij dat het een totaal van 3 jaar was, dat hij daar was.
But he departed to go to Macedonia.
Maar hij ging op weg naar Macedonië.
Now from last night, do you remember what's in Macedonia?
Herinneren we ons nog van gisteravond wat er in Macedonië was?
I forgot to tell you, you will be tested on all this information.
Ik ben u vergeten te zeggen dat je een examen zult moeten afleggen over al deze informatie.
Remember places, names and dates.
Om te herinneren aan plaatsen, namen en datums.
Macedonia means Philippi, Thessalonica, Berea.
Macedonië betekent Filippi, Thessalonicense, Berea.
So he revisited there.
En hij ging daar opnieuw op bezoek.
Then he came to Greece.
En toen kwam hij in Griekenland.
Now remember last night, he preached at Athens, but not much results there.
Hij predikte in Griekenland, maar daar kwam niet veel gevolg.
But at Corinth, many believed and were baptized.
Maar in Corinthe waren er velen die geloofden en werden gedoopt.
So when it says he came to Greece, that means he saw the church at Corinth.
Dus als er staat hij kwam in Griekenland, dat betekent dat hij de gemeente Korinthe zag.
And he stayed there 3 months, which was in the winter, by the way.
En hij verbleef daar 3 maanden, dat was ook in de winter.
And during that time, he wrote the book of Romans.
En gedurende die tijd schreef hij de brief aan de Romeinen.
Last night we looked at a verse from Romans where he mentioned Erastus. You see, he was at Corinth.
Gisteren hebben we ook in het kort gekeken naar die tekst van Romeinen, waarin gesproken wordt over Aristus.
Now, what Paul planned to do was to go sail back to Antioch of Syria.
En wat Paulus nu wilde doen was om met de boot te gaan zeilen naar Antiochië in Syrië.
To do this, he would have used the Corinthian port of Cenchrea.
En daarvoor zou hij dan ook de Corinthische haven van Cenchrea gebruiken.
But he learned there was a plot against his life if he went in that direction.
Maar hij kwam te weten dat er een plan was om hem van het leven te beroven als hij die richting zou uitgaan.
So he turned back around and went, retraced his steps back up through Macedonia.
Dus hij wijzigde zijn plan en ging terug de weg zoals hij gekomen was, terug naar Macedonië.
So, this map illustrates coming down to Corinth and then retracing his steps going back through Macedonia, see?
Dus deze map geeft dat ook weer. Hij komt dus over Macedonië naar Korinthe en dan gaat hij ook terug dezelfde weg.
And then from there they sail across the sea to Troas.
En vandaar gaan ze met een boot over de zee naar Troas.
And it will be here at Troas on the, they wait till the first day of the week, Sunday arrives, and the church, the brethren will be meeting together.
En het is hier dat zij wachten tot zondag komt, dat de gemeente samenkomt om het brood te breken.
This is the harbor of Troas.
Dit is de haven van Troas.
It's filled in over the years.
En ook daar hebben zich weer duinen gevormd doorheen de jaren.
But this is where the ship carrying Luke and Timothy and Silas and all these other brethren and Paul, this is where they would have arrived at for Troas.
En dit is de plaats waar het schip dan aankwam met Lucas en Timotheus en Silas en ook Paulus en al de broeders die daarbij waren. Hier is waar zij zouden aankomen.
Now what Paul did was to preach till midnight.
En wat Paulus deed is hij predikte tot middernacht.
And he would have preached longer except Eutychus fell out the window and died.
Hij zou langer gepredikt hebben, maar Eutychus die viel uit het raam en hij stierf.
That is a very rude thing to do.
En dat is iets wat zeer onbeleefd is om te doen.
Because it interrupts the sermon.
Want het onderbreekt de prediking.
Paul had to stop preaching.
En Paulus moest stoppen met prediken.
Raise Eutychus from the dead.
Hij moest Eutychus uit de dood opwekken.
And then he continued speaking till break of day.
En dan ging hij verder met spreken tot de breken van de ochtend.
In other words, he really preached all night long. He just had to stop to raise Eutychus from the dead.
Dus hij predikte heel de nacht lang, maar hij moest stoppen om deze man uit de dood op te wekken.
This is where the city of Troas was, by the way.
Dit is waar de stad Troas was.
So we've walked up from the harbor, and here is the city of Troas.
In de haven naar boven gewandeld, en dit is waar de stad Troas was.
So this, by the way, is also a church in Asia. This is in the province of Asia.
Dit is ook een gemeente in Azië.
So we could also group that among these others that grow out of Paul's work at Ephesus.
Dus deze gemeente hoort ook bij al die andere gemeenten die uit het werk van Paulus zijn voortgekomen toen hij in Efeze was.
And your brethren met here every Sunday and observed the Lord's Supper.
En uw broeders en zusters kwamen hier elke zondag samen om het brood te breken.
Now after that, Luke says, we went ahead to the next place, which is Assos.
En daarna zegt Lucas dat ze verder gingen naar een plaats genaamd Assos.
It's just about 30 kilometers from Troas to Assos.
Het is ongeveer 30 kilometer van Troas naar Assos.
But Paul told the group, you go ahead with the ship, I'm going to walk by myself. I want to be alone.
Maar Paulus vertelde de groep van, gaan jullie maar verder met de boot. Ik ga te voet verder, ik wil alleen zijn.
Now, we can easily read over passages like this.
We kunnen daar gemakkelijk overheen lezen als we dat lezen.
But I want to train people to have eyes that see the scriptures.
Ik wil de mensen leren dat zij ogen mogen hebben om te zien wat de schrift zegt.
In other words, when you read that, it makes sense to you. Paul is walking 30 kilometers after he's been up all night, preaching all night. And so you see that's the point. You're not just reading words.
Ik wil dat je begrijpt dat Paulus nadat hij heel de nacht gepredikt heeft, 30 kilometer te voet gaat wandelen. Dat is het punt wat hier gemaakt wordt.
It doesn't say why.
Er staat niet geschreven waarom hij dat deed.
But Paul knew when he got to Jerusalem, the Spirit had been saying, you're going to be arrested, you will be bound.
Maar Paulus wist dat wanneer hij in Jeruzalem kwam, dat de Geest had gezegd dat hij gebonden zou worden.
This would be one of his last opportunities to walk as a free man.
En dit zou een van zijn laatste mogelijkheden zijn om te wandelen als een vrij man.
So here we are at Assos.
Hier zijn we dus in Assos.
And everywhere today you can see the remains of pagan temples.
En overal kunt je vandaag de dag nog steeds de resten zien van die afgodentempels.
When our brethren sailed the Aegean Sea, they looked up and they saw this magnificent temple to Athena, the goddess Athena.
Wanneer onze broeders de Egeese Zee aan het bevaren waren, konden zij deze mooie tempel zien, de tempel voor de godin Athena.
You could see it from miles away.
Je kon het van kilometers ver al zien.
And down here is the harbor. This is where Luke and Timothy and Silas, all his companions, met Paul right here at the harbor.
En dit is de haven waar Lucas en Silas en Timotheus Paulus tegemoet kwamen.
And the text continues that when he met us at Assos, we took him on board and came to Mytilene.
En de tekst gaat dan ook verder dat zij elkaar ontmoetten at Assos en dat ze dan bij elkaar kwamen, hem aan boord namen, Paulus dus, en verder gingen naar Mytilene.
Mytilene is located on the island of Lesbos.
En dat ligt op het eiland Lesbos.
And from Athena, where we're standing taking this photo, we look across the sea, and that is the island of Lesbos right there.
En van de plaats waar we nu staan, kunnen we dan ook voor ons het eiland Lesbos zien.
The next day, came to Chios.
kwamen ze in Chios.
And the next day we crossed over to Samos.
En toen werd overgevaren naar Samos.
This is the island of Samos.
Dit is dat eiland.
And the text says the day following we came to Miletus.
En de tekst zegt de volgende dag kwamen we in Miletus.
And it would be here that Paul sent for the Ephesian elders to come and meet him at Miletus.
En het is hier dat Paulus de oudste van Efeze zal ontbieden om tot haar te komen.
Okay. And this is the theater at Miletus.
En dit is het theater daar.
Some of the gladiator scenes from the reliefs of gladiator scenes.
Dit zijn enkele reliëffen van gladiatorafbeeldingen.
And here we are in the theater.
Hier zijn we in dat theater.
And interestingly, there was a section reserved for the Jews to sit.
En het is interessant op te merken dat in dat theater er een gedeelte was gereserveerd speciaal voor de Joden.
This, by the way, is one of the harbors of Miletus.
Dit is een van de havens van Miletus.
In fact, this is known as the there was more than one harbor, but what I'm showing you is called the Great Harbor.
Er was meer dan één haven, maar dit is de haven die genoemd wordt de grote haven.
There was a large monument with a circular base called the Lion Monument.
Er was daar een groot monument met een cirkel en een leeuw daarop.
And you can still see the base today.
En dat is die cirkel die daar vandaag de dag nog altijd staat.
I've been here when the weather was dry.
Ik ben hier geweest toen het weer droog was.
On my last visit there had been water. This is the same scene. I was standing in the same place.
De laatste keer dat ik daar was, is dit dezelfde plaats en toen was er water.
So here you can see the base. Here it's underwater with the same site.
Dus je ziet ook dat gedeelte wat we juist zagen, dat onder water is.
So over time the harbor fills in, unless it's dredged out, just over time it tends to get filled with sand and silt and stuff.
Dus door de tijd heen is ook deze haven gevuld met zand en gesteend en allerlei.
But with the water in, this illustrates where the harbor was, and again, where Paul and his companions would get back on the ship to make their way back to Jerusalem.
Maar wanneer het water er is, zien we ook dat dit de haven was waar Paulus en zijn gezellen ook de boot zouden genomen hebben en afgestapt zijn.
So we continue in our journey. It mentions the island of Rhodes.
Dus we gaan verder en er wordt gesproken over het eiland Rhodes.
And this is the island of Rhodes, as you see right here.
En dit is het eiland.
And making our way next, we land at the harbor at Tyre and greet brethren here.
En dan zien we ook dat we verder gaan naar Tyre en daar ook de broeders worden ontmoet.
And next we touch down at Ptolemais.
Dan wordt er gegaan naar Ptolemais.
Again, brethren in these areas. Next we go to Caesarea and salute brethren there.
En dan wordt er verder gegaan naar Caesarea en de broeders ontmoet.
And then Paul made his way to Jerusalem.
En dan gaat Paulus naar Jeruzalem.
And lots of brethren were with him.
Er waren veel broeders bij hem.
They were messengers of the churches with money, with funds to help relieve needy saints.
Er waren boodschappers van verschillende gemeentes met geld dat ze bij zich hadden om de behoeftige christenen te helpen.
Those funds would be delivered to the elders and then distribution would be made as they had need.
En dat geld werd dan aan de oudsten gegeven, dat de oudsten die verdeelden dan dat geld naar de behoeften.
Now, James, the half-brother of the Lord, made a suggestion to the Apostle Paul.
Jacobus, de halfbroer van de Heer, maakte een voorstel aan Paulus.
He said, there are a lot of people saying that you are forbidding Jewish brethren to circumcise their babies.
Hij zei, er zijn veel mensen die zeggen dat jij de Joden verbiedt om hun kinderen te besnijden.
He said, now, we're not binding any of this on Gentile Christians.
Hij zei, wij binden deze gedachte niet aan niet-Joden.
But people need to know that you're not forbidding Jews to do these things, such as circumcision and dietary restrictions, that you're not saying they can't do that.
Maar de mensen moeten weten dat jij de Joden hiertoe niet verbiedt om het te doen, om te besnijden en het eten van bepaald voedsel.
So pay the expenses of some men that have a vow, and that will show everything's okay.
Dus betaal dan ook de kosten van enkele mensen die een belofte hebben gedaan, en dan zullen de mensen het ook weten.
By the way, this is the southern entrance to the Temple Mount.
Dit is de zuidingang van de tempel.
And excavations have actually uncovered the very steps that were there in the days of the apostles.
En opgravingen hebben de trap die er was in de tijd van de apostelen, die hebben die blootgelegd.
If you came up from the south, these are the steps you would have ascended.
Dus als jij van het zuiden binnenkwam, dan zijn dit de trappen die jij zou genomen hebben.
There would be no doubt that Jesus walked here.
Dus er is geen twijfel dat ook Jezus op deze trappen heeft gelopen.
But as you approach the temple area on the left side of our photo,
maar als je het gebied van de tempel benadert aan linksboven op de foto,
there was a point beyond which Gentiles could not come.
Dan was er een punt waar heidenen niet mochten voorbij gaan.
We may not know exactly where that spot is.
We weten het niet heel precies waar dat punt was.
But I've been told that right along this wall that would go to your right, that this would be where we're standing right here. This is as close as you could get if you were a Gentile to the temple.
Maar ik ben verteld geweest dat hier zo aan deze muur het punt was dat het verste punt was waar jij als heiden mocht naderen tot de tempel.
And they had signs posted just like this one.
En ze hadden daar opschriften staan zoals deze hier.
This is written in Latin and in Greek.
En dit is geschreven in het Latijns en het Grieks.
And if you're not a Jew and you go beyond this point, you did so under penalty of death.
Dus als jij geen Jood was en jij ging toch voorbij dit punt, dan stond daar de doodstraf.
Now another stone like this has been found, and it was broken.
Nu er is nog zo'n steen gevonden, maar die was gebroken.
This one was excavated and it was intact.
Deze is opgegraven en die was intact.
But these were posted at different places in the temple so that Gentiles would not go any further.
En deze werden op verschillende plaatsen in de tempel geplaatst zodat de heidenen niet voorbij of te dicht zouden naderen in de tempel.
I say all these things because of what happened next.
En ik zeg dit allemaal omdat er nu zelfs gebeurt.
Somebody made the charge. Paul has brought a Gentile beyond this point. He's brought a Gentile into the temple area that is forbidden to Gentiles.
Iemand kwam met de beschuldiging dat Paulus een heide binnen de tempel had gebracht.
Now, Paul had not done that.
Paulus had dat niet gedaan.
But when that charge was made, they immediately dragged Paul out of the area and started beating him, and they were going to kill him.
En toen die beschuldiging werd gemaakt, onmiddellijk namen ze Paulus vast en begonnen hem te slaan en ze sleurden hem mee naar buiten.
Now, fortunately for Paul, on the northwest corner of the temple, the barracks for the Roman soldiers who were stationed there was located.
Gelukkig voor Paulus waren de barakken waar de Romeinse soldaten verbleven dichtbij.
So they heard all of this noise and they ran out and they rescued Paul from the mob.
En zij hoorden dus die oproer en zij liepen naar buiten en zij bevrijden Paulus van deze menigte.
This is called the Fortress of Antonia.
Dit wordt het fort van Antonio genoemd.
The Jews hated the presence of the Romans here.
En de Joden haatten de aanwezigheid van de Romeinen hier.
But they had this base, these barracks, to keep order in Jerusalem. That's the presence of the Roman militia.
Maar ze hadden deze barakken hier om de orde te bewaren in Jeruzalem. De barakken van de Romeinse soldaten.
Now, this is a model.
Dit is een model.
But here we are actually at the base of what was the fortress of Antonia, right there.
Hier zijn we op de voet van die plaats.
In other words, we are in the area in the book of Acts where Paul was taken to the barracks.
Dus we zijn in het gebied waar Paulus genomen werd in de barak.
Right here.
Daar is
het. Now it says, as the soldiers were actually carrying him up the stairs.
En er staat dan ook dat terwijl de soldaten hem de trappen op.
He asked permission from the commander to speak.
Opbrachten, vroeg hij toestemming van de hoofdman om te spreken.
And Paul spoke in the Hebrew language.
En Paulus sprak in het Hebreeuws.
And he was basically telling the people there about the events that had led to his conversion.
En hij vertelde de mensen over de gebeurtenissen die tot zijn bekering hadden geleid.
And he said a lot of things.
En hij zei veel dingen.
But when he got to the part where the Lord told him, don't stay in Jerusalem, we mentioned this last night, I'm going to send you far from here to the Gentiles. When he got to that point.
Maar toen hij tot het punt kwam wanneer hij zei, zoals we gisteren ook gezien hebben, dat de Heere zei, niet hier blijven, ik zal u ver weg naar de heidenen zenden.
Well, it says that they just started screaming and saying, away with such a man, it's not fit that he should live. Throwing things, they were angry.
Dan staat er dat ze begonnen te schreeuwen, weg met deze man, hij mag niet leven. En ze begonnen te schreeuwen en te gooien.
Well, the commander still didn't know what was going on because he didn't speak Hebrew.
Nu, de hoofdman, die wist nog steeds niet wat er aan de hand was, omdat hij geen Hebreeuws sprak.
So he brought Paul on inside the barracks.
Dus hij bracht Paulus binnen in de barakken.
And he told the centurions, scourge this man. Let's find out what is going on.
En hij zei zijn centurions, geestel deze man, laten we uitvinden wat er aan de hand is.
And as they bound Paul and prepared him for scourging, he asked the centurion, is it lawful for you to scourge a Roman?
En toen ze hem dus bonden en op het punt stonden om hem te geestelen, vroeg Paulus, is het u geoorloofd om een Romein te geestelen zonder verhoor te zijn?
So the centurion hurried to the commander and said, take heed what you're about to do, this man is a Roman.
En die centurion die liep naar de hoofdman en die zei van, pas op wat je doet, want deze mens is een Romein.
So when the commander found out Paul was a Roman, he did not have him scourged.
Toen die hoofdman dat dus ondervond dat Paulus een Romein was, ging hij daar niet meer verder.
What he did do was to have the high priest and the Sanhedrin assemble and meet with Paul.
Wat hij wel deed is dat hij het Sanhedrin en de hoge priester samen riep.
But that did not go very well.
Maar dat ging niet zo goed.
I mean, all Paul said is, I've lived in good conscience until this day. And the high priest gave orders that he be slapped.
Wat Paulus daar begon te zeggen is van, ik heb een goed geweten tot op deze dag. En toen gaf de hoge priester het bevel om hem te slaan.
And Paul saw that the council was made of Pharisees and Sadducees.
En Paulus zag dat die raad was opgemaakt uit Farizeeën en Sadduceeën.
And Paul said, like the Sadducees, I believe in the resurrection. And it's because of the hope of the resurrection that I'm here.
En Paulus zei, gelijk de Sadduceeën, geloof ik in de opstanding. En het is omwille van de opstanding dat ik hier sta.
So then the council was divided and the commander still doesn't know what's going on. So he brings Paul back into the barracks again.
Dus de raad was heel verdeeld, de Sadduceeën tegenover de Farizeeën. Dus de hoofdman die wist nog steeds niet wat er aan de hand was. Dus hij laat Paulus terug in de barakken brengen.
Here's what happened next.
En dit is wat er dan gebeurt.
There were more than 40 Jews who took a vow.
Er waren meer dan 40 Joden die een gelofte op zich hadden genomen.
They said, we will not eat until we kill Paul.
En ze zeiden, wij zullen niet eten voordat wij Paulus gedood hebben.
So they told the high priest, you ask the commander to send Paul back again like you need to ask him some questions. And while he's on the way, we'll kill him.
Dus zij zeiden tegen de hoge priester, zorg jij ervoor dat Paulus terug kan komen. En dat wij nog wat met vragen aan hem willen stellen. En wanneer hij dan onderweg is, zullen wij hem overvallen.
Paul's sister's son found out about this and came in and told Paul.
De zoon van Paulus' zuster vond dit uit en ging dus Paulus op de hoogte brengen hiervan.
Paul called the centurion. He then took Paul's nephew to the commander and he told the commander what was going on.
Paulus bracht de centurion op de hoogte en hij liet zijn neefje bij deze man brengen en die bracht hem dan ook verder op de hoogte wat er aan de hand was.
Here's what the commander did.
En dit is wat de hoofdman deed.
He told the centurion,
hij vertelde de centurion,
I want 200 spearmen,
ik wil 200 landsmannen,
70 horsemen,
70 ruiters,
and 200 soldiers,
en 200 soldaten.
Let's see, that's 470 soldiers altogether.
Dat is 470 soldaten allemaal samen.
He says, I want a forced march, take him to Caesarea for his protection. He's a Roman, we're going to protect this man.
Ik wil dat hij naar Caesarea wordt gebracht, hij is een Romein, laten we hem beschermen.
So, Paul is escorted by 470 Roman soldiers.
Dus Paulus wordt begeleid door 470 Romeinse soldaten.
And the soldiers, as they were commanded, took Paul to Antipatris.
En de soldaten, zoals bevolen, brachten hem naar Antipatris.
I just happened to have a photo of Antipatris.
Ik heb daar een foto van.
This is an aerial shot I took about a year or so ago. And this is Antipatris right here.
And this is Antipatris.
So they stayed the night here. The following day, they arrived at Caesarea.
Daar brachten zij de nacht door en de volgende dag gingen ze naar Caesarea.
And here is where Paul is going to be for the next 2 years as a prisoner.
En daar zal Paulus de volgende jaren als een gevangene verblijven.
He's going to be kept in the palace.
Hij zal in het paleis gevangen gehouden worden.
I showed you some of a scene from the palace at Caesarea last night.
Ik heb daar gisteren van dat paleis een foto van laten zien.
Now Felix was the governor at this time.
Felix was op dit moment de gouverneur.
And the text tells us that Paul reasoned with Felix about the gospel.
And the text leert ons dat Paulus met Felix redeneerde over het evangelie.
We're at the location where this took place.
And dit is de plaats waar dat heeft plaatsgevonden.
It says, as Felix listened, he trembled. He was terrified.
En er staat geschreven, terwijl Felix luisterde, dat hij beefde.
And he said, go away for now. When I have a convenient season, I will call.
En hij zei, ga nu maar weg, maar als ik eens de tijd heb, dan zal ik je wel opnieuw laten roepen.
Have you noticed it is never convenient for the sinner to stop sinning?
Valt u niet op dat het nooit het juiste moment is voor de zondaar om te stoppen met zondigen?
And it's never convenient for us as Christians to break bad habits and to do things that we ought to do.
En het is nooit het juiste moment voor ons als christenen om slechte gewoontes te doorbreken en dingen die we niet moeten doen.
Our faith is not based on convenience.
Ons geloof is niet gebaseerd op het juiste moment.
Our faith must be based on deep and abiding conviction.
Ons geloof moet gebaseerd zijn op een diep en
conviction, or we strongly believe.
Een diepe overtuiging.
So, this went on for about 2 years.
En dit duurde ongeveer 2 jaar.
Then Felix was replaced by Festus.
Dan werd Felix vervangen door Festus.
And Paul preached the gospel before Festus, gave a defense of the gospel there.
En Paulus predikte ook het evangelie aan Festus. Hij gaf een verdediging van het evangelie aan Festus.
Festus is a politician.
En Festus is een politicus.
And he wanted to please the Jews.
En hij wilde de Joden behagen.
And he said, well, what if you go back to Jerusalem and let's have your trial down there?
En hij zei, wel, wat als je nu eens terug naar Jeruzalem zou gaan en dat je daar uw proces kunt hebben?
Paul said, I'm standing right now in Caesar's court where I should be judged.
En Paulus zei, ik sta hier nu in het hof van Caesar en dat is waar ik berecht moet worden.
I've done nothing against the Jews, as you very well know.
Ik heb niks tegen de Joden gedaan, zoals je dat zeer goed weet.
Now, if I've committed anything worthy of death, I refuse not to die.
Hij zei, als ik iets gedaan heb waarop de doodstraf staat, dan zal ik het niet weigeren om ter dood gebracht te worden.
But since none of these men can prove these things whereof they accuse me, I appeal to Caesar.
Maar gezien er geen van die beschuldigingen die tegen mij worden aangebracht waar zijn, doe ik beroep op de keizer.
What I'm showing you now is what has been identified as the audience hall of the palace.
Dit is de hal van het publiek van dat paleis.
In other words, archaeologists and scholars believe that this room, this would be the very place where Paul would have been speaking to those assembled, such as Festus and the other dignitaries and Felix previously when he gave his defense.
Dus geleerden en archeologen zijn van mening dat dit de plaats is waar het geval van Paulus en Felix heeft plaatsgevonden, en Festus.
So, Festus says, you have appealed to Caesar you will go.
En Festus zei, je hebt beroep gedaan op Caesar, en naar Caesar zult gij gaan.
Now he's a new governor.
Hij is een nieuwe gouverneur.
So, Agrippa, this is Herod Agrippa II.
Dit is Agrippa, dat is Herodes Agrippa II.
Along with his sister Bernice.
En samen met zijn zuster Bernice.
They came to congratulate the new governor.
En zij waren gekomen om de nieuwe gouverneur te feliciteren.
And Festus says, I'm glad you're here. Perhaps you can help me.
En Festus zei, oh, ik ben blij dat je hier bent. Misschien kunt je me helpen.
You see, I have a prisoner that I know has done nothing worthy of death.
Hij zei, kijk, ik heb een gevangene waarvan ik weet dat hij niks gedaan heeft waarop de doodstraf staat.
The Jews are charging him with things, but it's all about religious disputes.
De Joden beschuldigen hem van allerlei dingen, maar het gaat allemaal over godsdienstige geschillen.
But he's appealed to Caesar.
Maar hij heeft beroep gedaan op Caesar.
I need to some help in formulating the charge. Help me to know what to write down when I send this man to Caesar to stand trial.
Ik heb hulp nodig om neer te schrijven wat zijn beschuldiging is voordat ik hem op weg stuur.
Agrippa said, I would like to hear it.
En Agrippa zegt, wel, ik wil wel eens luisteren naar hem.
And Festus says, tomorrow you will hear it.
En Festus zegt, wel, morgen zult gij hem horen.
So yet again, Paul is giving an explanation of why he's doing what he does.
Dus opnieuw geeft Paulus een uitleg waarom hij doet wat hij doet.
But he knew that Agrippa was knowledgeable about these things.
Maar hij wist dat Agrippa kennis had van de dingen waarover hij sprak.
And so he stopped and made a direct appeal to him.
En hij stopte dus met spreken en hij maakte een directe oproep aan Agrippa.
He said, Agrippa, do you believe the prophets? I know that you believe.
Hij zei, Agrippa, gelooft gij de profeten? Ik weet dat gij ze gelooft.
And Agrippa said, almost, thou persuadest me to be a Christian.
Maar Agrippa zei, gij hebt mij bijna overtuigd om een christen te worden.
Those are sad words because almost is not enough.
Dat zijn eigenlijk zeer droevige woorden, want bijna is niet genoeg.
Well, the text says, you see what we're doing, we're just following the narrative in the book of Acts.
Je ziet wat we doen, we gaan gewoon doorheen het verhaal van Handelingen.
So Luke says, when it was decided we would sail for Italy, see that's what, of course where Rome is.
Dus Lucas schrijft, toen het beslist was dat wij naar Italië zouden afvaren, dat is natuurlijk waar Rome ligt.
And by the way, what you're seeing here is the harbor. These are the ruins of the harbor built by Herod the Great. This is the point from which the ship would have sailed from Caesarea, you see.
Dit zijn de ruïnes van de haven die in Caesarea door Herodes de Grote zijn gebouwd. En dit is dus de plaats waar zij zouden vertrokken zijn.
So, embarking in an Adramyttian ship, we put out to sea.
Dus we kwamen op het schip in Adramyttium en naar andere kustplaatsen.
And so, here's the route, the sea route that they followed on their way to Italy.
En dit is de zeeroute die zij volgden op weg naar Italië.
The text makes mention of sailing around Cyprus. Here at Myra, they boarded a new ship. This was an Alexandrian ship that had cargo for Rome. So they boarded a new ship here at Myra.
Dus zij voeren om Cyprus en de tekst zegt dat zij in Myra aan boord gingen van een ander schip, een Alexandrisch schip, en dat ging op weg naar Italië.
So again, it mentions sailing past Cnidus and then coming here to the southern part of Crete.
En er wordt gesproken dat het passeerde langs Cnidus en dat het dan naar het zuidelijke gedeelte van Creta voer.
And Paul said, we need to stay here. It's going to be dangerous sailing any further, but the ship owner said, let's press on.
En Paulus zei, we moeten hier blijven, want het zal zeer gevaarlijk worden als we met het schip verder gaan, omwille van slecht weer. Maar de schipper besloot om verder te varen.
So you see, what this squiggly line represents is when the wind took over and they got in a situation that they were just tossed and blown in all directions. This took place about 14 days, 2 weeks.
En die lijn moet dan ook voorstellen dat zij aan de wind werden overgeleverd en ze werden heen en weer geslingerd en dat geduurde ongeveer 14 weken.
And they were sailing in a ship like this one.
En ze voeren in een schip zoals dit.
This, by the way, is from Pompeii.
En dit schip komt uit Pompeii.
And of course, it's not drawn to scale, but this is the kind of ship that was sailing the Mediterranean in the first century.
En dit is het soort schip dat op de Middellandse Zee voer in de eerste eeuw.
The text in Acts says there were 276 passengers on board.
En de tekst zegt dat er 276 passagiers aan boord waren.
By the way, this is Fair Havens on the southern part of Crete that is mentioned as one of the points before they got into the storm.
En dit is een van de havens waarover de tekst spreekt, waar zij aankwamen nog voordat de storm kwam.
But after those 14 days that they could see neither sun or stars to guide them.
Ik zei juist 14 weken, dus 14 dagen zijn. Dus nog voordat die 14 dagen om waren en zij dus geen sterren of niks konden zien omdat de wolken zo duister waren.
They ran the ship aground at what they learned was the island of Malta, or the also called Melita.
Toen strandde het schip op een plaats die zij kende als Melita of anders Malta.
Now, we don't know exactly where.
Ze weten niet precies waar.
This spot right here has been named St. Paul's Bay.
Dat punt daar wordt St. Paulus Baai genoemd.
But all we can say is somewhere on this side of the island the ship would have run aground.
We kunnen alleen maar zeggen dat ergens aan deze zijde van het eiland het schip gestrand is.
Just a couple of photos here of Malta.
Enkele foto's van Malta.
And so we spend the winter here.
Dus daar wordt de winter doorgebracht.
Get on another ship.
Ander schip.
Because
ja.
That other one's broken up.
Dat andere schip is kapot gegaan.
And now we make our way on up to Italy.
En nu gaan we onze weg verder naar Italië.
And we walk right up this road. This is the Appian Way.
Dit is de Appian.
Appian.
De Appiweg.
Now, you can see part of this has been restored, but this is the original Roman road. You can actually see where the stones were scored by the chariot wheels, see, over time.
Een deel daarvan is hersteld geweest, maar hier zien we nog een authentiek stuk waar de wielen de stenen hebben uitgesneden.
So we make our way on up to Rome.
Dus we gaan verder helemaal tot in Rome.
And this was in the days, we said Paul appealed to Caesar, this was in the days when Nero was the Roman emperor.
Dus we hebben gezegd dat Paulus zich op de keizer beriep, of Caesar beroep. Dit is de keizer, Nero.
Nero.
Nero was op dat moment de keizer.
By the way, after this man became emperor, he killed his own mother.
Nadat deze man keizer werd, heeft hij zijn eigen moeder vermoord.
He was a very wicked man.
Hij was een zeer slechte man.
The arrangement Paul had in Rome was this.
Dit was wat Paulus in Rome had.
Instead of being in a prison, he was in a house.
In plaats van in een gevangenis te zitten, mocht hij in een huis verblijven.
He was under house arrest.
Hij stond onder huisarrest.
Soldiers were chained to him at all times.
Dus de soldaten werden hem vastgebonden de hele tijd.
So he couldn't go out freely, but people could come to him, and he taught many people in that way.
Dus hij kon wel, hij kon niet naar buiten gaan, maar de mensen konden wel naar hem gaan, en hij kon vrij tot hen spreken.
And this is where Acts ends. It says that arrangement continued for the space of 2 years.
En dit is waar Handelingen stopt, want er staat dat deze omgeving of dit ging verder voor een tijd van 2 jaar.
Now, let me take just a moment to pull some things together.
Laat me dit zeggen om wat dingen samen te brengen.
We're actually almost through with this session.
We zijn bijna klaar met dit gedeelte.
But combining what we've learned last night and today, I want to show you how Paul's letters are arranged around these journeys.
Maar als we de dingen van gisteren en vandaag samenbrengen, wil ik u laten zien hoe Paulus zijn brieven daarin past.
The first journey takes place about 44 to 49 AD.
De eerste reis heeft plaats tussen 44 en 49 na Christus.
Have you ever wondered how Paul on that first journey could appoint elders in every church?
Hebt u al nooit afgevraagd hoe het mogelijk was dat Paulus op die eerste reis ouderlingen kon aanstellen?
After all, how long does it take us just to read 2 chapters?
Dus hoe lang heeft het ons hebben wij ervoor nodig om 2 hoofdstukken te lezen?
We read Acts 13, Acts 14, then the journey's up.
Deze Handelingen 13, 14 en dan zijn we doorheen de reis.
But bear in mind, 4 to 5 years were involved in the first journey.
Maar hou in uw gedachte dat die reis 4 tot 5 jaar geduurd heeft.
So some of those rulers of the synagogue, for example, that were converted.
Dus enkele van die leiders van de synagoge die zich bekeerden.
They knew the Old Testament like the back of their hand.
Die kenden het Oude Testament uit.
They would already have family qualifications.
Ze zouden al kwalificaties hebben in het gezin, goede mannen zijn.
So what would seem to us to be a fairly short time, actually Paul would only appoint people who are qualified. So that was still feasible in this framework of time and is compatible with what we read in the scripture.
Zowel wij dat misschien een korte tijd zouden vinden, het is te vereenzelvigen met hetgeen wij lezen in de schriften.
Now last night we also mentioned the assembly at Jerusalem to discuss the matter of the law and circumcision. We talked about that.
Dus we hebben ook gesproken over de samenkomst in Jeruzalem, waar de zaak van de wet en de besnijdenis werd besproken.
And this is best dated about last part of 49 or early 50 AD.
En dat kan best gedateerd worden tegen het einde van 49, begin van 50 na Christus.
Now, then next we looked at journey number 2.
Dan kijken we naar de tweede reis.
And that's dated from 50 to 53 AD.
En dat wordt gedateerd op 50 tot 53 na Christus.
During this time, Paul wrote 1st and 2nd Thessalonians from Athens.
Gedurende deze tijd schreef Paulus 1 en 2 Thessalonicenzen vanuit Athene.
Remember, he stayed at Athens a year and a half.
Herinner je dat hij daar anderhalf jaar verbleef?
You may wonder, well, how do we know those kinds of dates?
En je zult je misschien afvragen, hoe weten wij die datums?
Well, there are several ways.
Er zijn verschillende manieren.
But we know that Gallio, ruler at Corinth, this is exactly the date he ruled, 51, 52. AD.
We weten dat Gallio landvoogd was daar, dus en hij regeerde gedurende deze periode.
By the way, we also know that Herod, in Acts 12, Herod Agrippa I died in 44 AD.
En we weten ook dat Herodes Agrippa de eerste in 44 na Christus stierf.
And it seems very soon after his death, the first journey starts.
En het lijkt dat vrij vlug na zijn dood de eerste reis begonnen was.
So, a lot of things go into chronology, but these are dates that are generally accepted by conservative Bible students.
Dus veel heeft te maken met chronologie, maar dit zijn de datums die door de meer conservatieve Bijbelkennis worden aanvaard.
Now, the third journey, which is where we started today.
De derde reis is waar we vandaag begonnen.
This completes late 53 and goes on to 58 AD.
Het gaat ongeveer op het einde van 53 na Christus tot het einde van 58 na Christus.
Now remember, we've already shown three of those years were spent at Ephesus.
We hebben al gezien dat drie jaar daarvan in Efeze werden doorgebracht.
But this leaves other travel time, 3 months at Corinth and other things that took place on that journey.
Maar er is nog wat reistijd, 3 maanden op Corinth en andere dingen waar rekening mee gehouden worden.
The book of Galatians was written.
Boek Galaten werd geschreven.
1 Corinthians was written from Ephesus.
1 Corinthians werd vanuit Efeze geschreven.
2 Corinthians was written from Macedonia.
2 Corinthians werd vanuit Macedonië geschreven.
And as we mentioned, as Paul went on down to Corinth, he wrote Romans.
En terwijl Paulus op weg was naar Corinthe, schreef hij de brief aan Romeinen.
Okay. 2 on the second journey. 4 on the third journey.
2 op de tweede reis, 3 op de derde, 4 op de derde reis.
So 2 plus 4 is 6.
2 plus 4 is 6.
Right?
Yeah.
Am I doing good so far?
Yep.
Okay. Imprisoned at Caesarea.
In gevangenis in Caesarea.
This took the years 58 to 60 AD.
58 tot 60 na Christus.
Then the voyage to Rome.
Dan de reis naar Rome.
It took about 6 months, counting the sailing time, then the wintering at Malta, and then continuing the voyage on to Rome.
Het duurde ongeveer 6 maanden als we de reistijd, de zeiltijd bekijken, ook de tijd die in Malta werd doorgebracht.
So the 2 years that Paul was under house arrest at Rome would be 61 to 63 AD.
Dus de 2 jaar dat Paulus een huisarrest in Rome was, zou plaats hebben gevonden in 61 tot 63 na Christus.
And during that time, Paul wrote 4 more letters.
En gedurende die tijd schreef Paulus nog 4 brieven.
You probably can name them.
Je kunt ze waarschijnlijk opnoemen.
They are Ephesians, Philippians, Colossians and Philemon.
Zijn Efeze, Filippenzen, Colossenzen en Philemon.
And this is where the book of Acts comes to a conclusion.
En dit is waar het boek Handelingen tot een slot komt.
Now, what happens next, we learn from other letters Paul wrote.
Wat er dan gebeurt, leren wij van andere brieven die Paulus heeft geschreven.
the evidence is that Paul was released from that house arrest.
Dus het bewijs is dat Paulus werd vrijgelaten van dat huisarrest.
And then wrote 1 Timothy and Titus.
En dan 1 Timotheus en Titus schreef.
And then he's arrested again.
En dan wordt hij opnieuw gevangen genomen.
This time he's not under house arrest. This time he's in the prison at Rome.
Op dit moment is hij niet onder huisarrest, maar zit hij in gevangenis in Rome.
And he was facing execution.
En hij stond terecht om gedood te worden.
So what happened then, from we learn from those letters, Paul mentions in Titus that he preached, he says, I left you in Crete.
Wat we dan zien is dat Paulus schrijft aan Titus, ik heb je op Crete achtergelaten.
And he says in 1 Timothy that I left you in Ephesus and I went on to Macedonia.
En hij zegt tegen Timotheus, ik heb je in Efeze afgelaten en ik ben op mijn weg, on my way to
Macedonia.
Ik ben onderweg naar Macedonië.
And at some point then Paul is arrested.
En op een bepaald punt daar is Paulus gearresteerd.
Now in the city of Rome, this is the location that is shown as the state prison, the prison that Paul, the dungeon that Paul would have been in.
In de stad Rome is dit de plaats, is dit de grot of de gevangenis waar Paulus zou zijn geweest.
Now I can't tell you for sure that this is the room, but it certainly illustrates the kind of place that Paul would have been spending his last days on earth before his execution.
Ik kan niet zeggen dat dit de exacte plaats is, maar dit is het soort locatie waar Paulus zijn laatste dagen op aarde zou hebben doorgebracht.
Now, there are other New Testament letters.
Er zijn andere New Testament
that we'll mention briefly.
Waar we kort over zullen spreken.
The book of Hebrews. These are sometimes called the general epistles.
En deze worden ook wel de algemene brieven genoemd.
And then there's James, written by the half brother of the Lord.
Jacobus, half broeder van de Heer, die deze brief heeft geschreven.
1 and 2 Peter.
1 en 2 Petrus.
And Peter is writing to Christians that are scattered. Look here. He mentions Pontus, Galatia, Cappadocia, Asia, and Bithynia.
Dus Petrus, wanneer hij zijn brief schrijft, spreekt hij over de christenen die verspreid zijn in Pontus, Galatia, Cappadocia, Asia en Bithynia.
And what you're looking at right here, by the way, is Cappadocia.
And this is Cappadocia.
This is in central Turkey.
Dit is in centraal Turkije.
I took this photo from a hot air balloon.
Ik heb deze foto vanuit een luchtballon getrokken.
You see, since this time I've taken aerial shots.
Sinds die tijd heb ik luchtfoto's genomen.
But before then I had mentioned this to Linda and she said, please, please don't go up in a small airplane. It's too dangerous.
Maar ja, ik had aan Linda gezegd dat ik dat zou doen. En Linda zei, nee, alsjeblieft niet doen. Niet in een vliegtuig gaan, een kleine vliegtuig gaan.
But a few years ago I got to Cappadocia and I had the opportunity to go up in a hot air balloon.
Maar een paar jaar geleden ben ik naar Cappadocia geweest en had ik dus die gelegenheid om die luchtballon te gaan.
So it occurred to me, she said, airplane. She said nothing about a hot air balloon.
Maar toen kwam er voor de geest dat zij enkel gesproken had over vliegtuigjes en niet over een luchtballon.
So, I honored her wishes and took several shots, a couple hundred shots with my hot air balloon.
Dus ik ben haar wens gehoorzaam geweest en ik heb vanuit die luchtballon wat foto's genomen.
That's a good way to do photography, by the way.
Dat is een goede manier om foto's te trekken.
So, here your brethren lived and they received the letter, 1 Peter and then 2 Peter.
Dus hier leefden uw broeders en zusters en zij ontvingen die brief 1 en 2 Petrus.
And finally you have 1 and 2 and 3 John, written by the apostle John.
1, 2 en 3 Johannes.
Some of 2 John, 3 John are written to individuals.
2 en 3 Johannes zijn aan individuele geschreven.
You also have the short book of Jude, just one chapter.
Dus je hebt ook het korte boek Judas, 1 hoofdstuk.
And last of all, the book of Revelation.
En als laatste het boek Openbaringen.
Now, last August, there were a couple of you, Peter and Rolf, and of course Linda was there, that heard me survey the entire Old Testament.
Afgelopen augustus hebben enkele van ons, Leon, een survey, een overzicht zien of horen geven over het Oude Testament.
But what we've studied last night and this afternoon has very much to do with all those Old Testament studies.
Maar wat we gisteravond en vandaag gezien hebben, hebben heel veel te doen met al die Oud-Testamentische studies.
You see, God fulfilled that promise to Abraham to make of him a great nation.
God vervulde de belofte aan Abraham om uit hem een grote natie te maken.
He put his people in the land of Canaan, the land of Israel.
En hij plaatste zijn volk in het land Canaan.
And in the fullness of time, Jesus came.
En in de volheid van de tijd is Jezus gekomen.
And he did his redemptive work.
En hij heeft zijn verlossend werk gedaan.
Completed his ministry, ascended into heaven.
Zijn bediening volbracht en is naar de hemel gegaan.
But all this was done so that what we studied last night and today could take place.
En al dat allemaal is gedaan omdat wij zouden kunnen studeren wat we gisteravond en vandaag hebben gezien.
That salvation in his name would be preached.
Dat redding in zijn naam zou worden gepredikt.
That in Christ every spiritual blessing is found.
Dat in Christus elke geestelijke zegening te vinden is.
So you see, we're able to say the kingdom has come. The church has been established. Salvation has been brought down.
Dus dan kunnen we ook zeggen, het koninkrijk is gekomen. De gemeente is gesticht en behoudenis is ons gebracht.
And that's what this series of lectures is about.
En dat is waar deze lezing ook over gaat.
And I invite people to obey the gospel of Christ.
En ik nodig mensen ook uit om het evangelie van Jezus te gehoorzamen.
And as we teach people these things, we want to encourage them that when they do so, they will be added to the church, the body of the saved, that we talked about last night.
En ik leer de mensen dan ook dat wanneer zij deze dingen doen, dat zij tot de gemeente zullen toegevoegd worden, tot het lichaam van Christus.
We need to teach people that when they obey the conditions of pardon, every sin will be forgiven by the blood of Christ.
We moeten de mensen leren dat wanneer zij die voorwaarden om vergeving te krijgen gehoorzamen, dat elke zonde die zij gedaan hebben vergeven zal worden.
See, the book of Acts is showing again and again that these principles are true.
En het boek van Handelingen laat ons keer op keer zien dat deze principes waar zijn.
And again, in Christ are all spiritual blessings.
In Christus zijn alle geestelijke zegeningen.
And those who are Christians, we have our names written in the Lamb's Book of Life.
En zij die christen zijn, hun namen zijn opgeschreven in het boek van het Lam.
We have a special inheritance.
We hebben een bijzondere erfenis.
Don't throw it away.
Gooi die niet weg.
Thank you.